Goedenavond. Welkom op deze themaavond. De eerste van de themaavonden van seizoen 20, 22, 20, 23. Als de Heer het geeft, zullen we zeg maar elke maand een ander thema zo behandelen. Welkom gemeenteleden. Hopen dat het ook mag bijdragen aan de, nou ja, de doordeweekse binding in de gemeente. Welkom ook de andere Urkers. Ik ken de meeste van buiten de gemeente ook nog niet van gezicht. Maar ik ga er maar vanuit dat iedereen in elk geval zo'n beetje dezelfde achtergrond heeft qua dorp. En qua kerk, daar kan uiteenlopen. Maar dat is niet erg, dat is ook wel mooi. We hebben dezelfde Bijbel. En dat zal toch het uitgangspunt zijn. De themaavonden gaan over een thema en dat is soms ook een maatschappelijk thema, maar het is wel in de kerk. En ik weet me geroepen als dienaar van Gods woord. Dus altijd gaat het erom wat is nou wat de Bijbel te zeggen heeft over wat er in onze tijd speelt. Nou, en dat wat de Bijbel te zeggen heeft, dat hebben alle gemeenschappelijk die ja, tot een bijbelgetrouwe kerk behoren. We hopen dat we met elkaar een goede avond mogen hebben. Eerst een paar algemene mededelingen. Ik had erover dat de themaavonden in principe elke maand zijn. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb niet gekeken wat de volgende datum is. Dat zal beleven als en dan in oktober zijn. Maar mijn voornemen is om het zo te doen dat ene maand er meer een kerkelijk thema is en de volgende maand meer een maatschappelijk thema. En dus we beginnen met een maatschappelijk thema. Daar zal ik het zo meteen meer over gaan hebben natuurlijk, waarom ook. In oktober zal dan een meer kerkelijk thema zijn. En het thema zal dan zijn, als de Heer het geeft, hoe bestudeer ik de Bijbel? Er zijn mensen die voor zichzelf bijbelstudie doen. Er zijn mensen die dat samen doen, in de gemeente, maar ook buiten de gemeente. En als je de Bijbel gaat bestuderen, kan het best allerlei vragen oproepen. Of, nou ja, en hoe vind je daarin je weg? Dus dat zal thema zijn in oktober. Vanavond dus over de antichrist. Nog een paar mededelingen voor nu. Ik zal beginnen met de lezing. Daarna is gelegenheid het stellen van vragen. U hebt al een briefje mee kunnen nemen, dus dan kunt u een vraag opschrijven als u het schriftelijk makkelijker vindt. En dat kunt u dan tijdens de lezing doen. Maar het helpt gelijk dat u het niet vergeet. Maar goed, u kunt ook uw vraag mondeling stellen. Goed, dat hoop ik straks wel een beetje te regelen of te begeleiden. Maar dus als u het fijn vindt, kunt u vast tijdens de lezing uw vraag opschrijven en dan wordt die straks opgehaald. Dat we daarop in kunnen gaan. Na de vragenbespreking, dat is als het goed is dan 9 uur afgelopen, dan is er nog de gelegenheid om koffie te drinken of thee. Dat is beneden, dus de 2 keer een trap af. Er is ook nog een collecte en dat is dan bij de uitgang. Daar kunt u gewoon langs de stelling lopen en daar, als u de gelegenheid hebt, uw gaven geven. Goed, dat even wat betreft de afkondigingen vooraf. Wij zullen gaan beginnen met het zingen van een psalm en wel psalm 2. Psalm 2. Deze psalm zingen we bijna altijd met het oog op Christus. Het is een profetie van de komst van Christus. Dat zie je het mooist in vers 4. Ik denk dat het vers ook wel regelmatig in dat licht gezongen wordt. Gij zijt mijn zoon, gij zijt mijn eengeboren. Dus God de Vader, die spreekt Christus aan, God de Zoon. Gij zijt mijn zoon, mijn eengeboren zoon. Christus. Maar vanavond gaat het over de antichrist. Die staat tegenover Christus. En daar spreekt deze psalm net zo goed over. En dat gaan we nu zingen. In het eerste vers. Wat drift beheerst het woedend heidendom? En daar staat, de vorsten zijn vermetels samengekomen om God de Heere zelfs naar de kroon te steken en tegen zijn gezalfde op te staan. Dus tegen God en tegen zijn gezalfde. En die gezalfde is Christus. Tegen Christus. Psalm 2 vers 1. Dat is Dus wat er aan de hand is in de wereld, toen en nu. En steeds meer. En hoe moeten we daarin nu zelf staan? Wat is voor ons dan nodig? Het laatste vers. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem, dus in die gezalfde, hun heil en hun hoogst geluk beschouwen. Die Sions vast erkennen voor hun Heer. Dus in plaats van wat er staat in vers 2, tegen God en zijn gezalfde opstaan, staat hier Sions vast erkennen voor hun Heer. Psalm 2, vers 1 en 7. Dan zullen we de Heer bidden om een zegen. O grote God, getrouwe Vader. U bent er die alle dingen regeert. Wat een drift dan ook het woedend heidendom zou mogen beheersen. Hoe alles ook wankelt en beweegt. U staat vast. En uw besluit staat vast. U bent er die met deze wereld begonnen bent. En u bent het die de geschiedenis zult voltooien. Mogen u dank zeggen dat u dat zo heel duidelijk laat horen. En mogen u danken dat u te midden van deze tijd, in deze godenvijandige wereld, uw Zoon gegeven hebt. Ondanks alle vijandigheid van de mensen gaf u Christus. En Christus gaf zichzelf. Laat voor ons het allergrootste wonder dat zijn dat de Heer Jezus in deze wereld gekomen is. Om zondaren zalig te maken. Met u te verzoenen. In u de zaligheid te geven. O Heere, geef dat we het werkelijk zullen waarderen tot diep in ons hart. Dat we het zullen nodig hebben en mogen geloven. Dat wij vast op u zullen betrouwen. En als het nog niet zo is, dat er van komen zal. Leer ons ook vast op heel uw woord te vertrouwen. Wat ook de wereld ervan zegt. Wat er dan ook in de kerk voor verschillende meningen over kunnen zijn. En hoe zelfs daar uw woord soms onderuit gehaald wordt. Heere, geef ons een vast geloof in uw vaste woord. En wij danken u dat u zo vaak laat zien dat het waar is. Dat alles wat u gesproken hebt vaststaat. En nog meer mogen wij u danken dat u een vast geloof wilt geven. Dat diep in ons hart de overtuiging mag leven. Mag ontstaan. Mag versterkt worden. Dat heel de Bijbel waar is. O, geef dat wij vanavond en ook hierna zo zullen nadenken. Zo bij elkaar zullen zijn. Met een groot verlangen om te leren wat u gesproken hebt. We bidden u of u ons zo vanavond wilt zegenen. We mogen u danken dat u ons hier brengt. Met gemeenteleden, met mensen van elders. Dat wij bij elkaar mogen zijn om over een zo belangrijk thema na te denken. Iets wat ons zo bezig kan houden. Heere, geef dat het ook vanavond ons op een goede manier bezig zal houden. Niet om onze nieuwsgierigheid te bevredigen en zo bij u vandaan te blijven. Maar juist om naar u toe te gaan. Heere, gedenk ons allen. Schenk wijsheid in het spreken en het luisteren. Schenk uw Heilige Geest erin. Geef geopende ogen naar de wereld om ons heen. En allermeest naar u toe. Bewaar ons dan voor de zonde. Bewaar ons voor de werken van de duivel. Hoor ons uit genade. Amen. Ik wil met u drie gedeelten lezen uit het Nieuwe Testament. We beginnen in 1 Johannes 2. In de Bijbel lees je op heel veel plaatsen over de antichrist. In het Oude Testament lees je heel veel beelden van hem. Zoals bijvoorbeeld Nimrod, de koning in de tijd dat de toren van Babel gebouwd werd. Maar ook Lamech, die man met die twee vrouwen. Een heleboel voorbeelden die vooruitwijzen naar de antichrist. Maar in het Nieuwe Testament vinden we dan vooral drie hoofdstukken die hem heel duidelijk aanwijzen. En degene waar zijn naam genoemd wordt is 1 Johannes 2. 1 Johannes 2 vers 18 tot 23. Dus het eerste gedeelte 1 Johannes 2 vers 18 tot 23. Daar lezen we uit het woord van God. Kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, Zo zijn nu ook vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat er de laatste uren is. Ze zijn uit ons uitgegaan, maar ze waren uit ons niet. Want indien ze uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Doch gij hebt de zalving van de Heilige, en gij weet alle dingen. Ik heb u niet geschreven, omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan die loogend dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist, die de Vader en de Zoon loogend. En iegelijk die de Zoon loogend, heeft ook de Vader niet. Tot zover het eerste gedeelte. Vervolgens lezen we uit 2 Thessalonicenzen 2. In 1 Johannes 2 wordt dus de naam genoemd en ook de kern van het probleem. En namelijk dat die Christus en de Vader loogend. Dus werkelijk goddeloos is in de diepste zin dat woord. 1 Thessalonicenzen 2, die laat wat meer zijn karakter zien. Sorry, ik zeg 1 Thessalonicenzen, 2 Thessalonicenzen gaat het om. 2 Thessalonicenzen 2. Vers 1 tot 12. En wij bidden u, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot Hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door de geest, nog door een woord, nog door zendbrief als van ons geschreven, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat u niemand verleidde in enigerlei wijze. Want die dag komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen is. En dat geopenbaard is de mens der zonde, de zoon des verderfs, die zich tegenstelt en verheft, bovenal wat God genaamd of als God geëerd wordt, alzo dat hij in de tempel van God als een God zal zitten, zichzelf vertonen dat hij God is. Gedenkt gij niet dat ik nog bij u zijnde deze dingen gezegd heb? En nu, wat hem wederhoudt, weet gij, opdat hij geopenbaard wordt te zijner tijd. Want de verborgenheid der ongerechtigheid wordt al gewerkt. Alleen die hem nu wederhoudt, die zal hem wederhouden, totdat hij uit het midden zal weggedaan worden. En wat hier staat, is wat hoort bij de antichrist, de verborgenheid der ongerechtigheid, is er al, dat is al gaande, dat wordt al sterker, maar er is iets wat hem tegenhoudt. Totdat die tegenhouder weggedaan zal worden, en dan, vers 8, als dan zal de ongerechtige geopenbaard worden. Dewelke de Heere verdoen zal door de geest van zijn mond, en teniet maken door de verschijning van zijn toekomst. Hem zeg ik, wiens toekomst is naar de werking van de Satan. Dus hij is niet de Satan. Zijn hele bestaan hoort bij het werk van de Satan. In alle kracht en tekenen en wonderende leugenen. En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen die verloren gaan. Daardoor dat zij de liefde van de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. Dit stip ik ook maar vast even aan. In het vorige vers ging het over de leugen. Dat is de meest kenmerkende van de antichrist is de leugen. En het meest kenmerkende van Christus is de waarheid. De liefde der waarheid. Vers 11. Daarom zal God hun zenden een kracht der waarheid, dat zij de leugen zouden geloven. Opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in ongerechtigheid. Dus 1 Johannes 2. Wat eerst lazen, dat laat zeg maar het hart zien tegen Christus in. 2 Thessalonicenzen 2, dat laat zijn karakter zien. De ongerechtigheid, de leugen. Openbaring 13, dat is dan het laatste hoofdstuk dat we nu lezen. Dat laat meer zijn verschijning zien. Hoe ziet dat er nou uit in de praktijk? In de actualiteit. Openbaring 13. Dus zeg maar 2 Thessalonicenzen 2, dan zie je meer de binnenkant van de antichrist en hier meer de buitenkant. Ik ga dit hoofdstuk niet helemaal lezen. Het is nog best een lang hoofdstuk. Ik lees er 2 gedeelten uit. Of 3 gedeelten. Maar u kunt dat zelf nalezen. beginnen wel bij het begin. Ik zag uit de zee een beest opkomen, hebbende 7 hoofden en 10 hoornen. En op zijn hoornen waren 10 koninklijke hoeden, en op zijn hoofden was een naam van godslastering. En het beest dat ik zag was een pardel, dat is een luipaard gelijk, en zijn voeten als de voeten van een beer, en zijn mond als de mond van een leeuw. En de draak, dat is de duivel, Satan, gaf hem zijn kracht en zijn troon en grote macht. En hier, wij leggen ook even de vinger bij. De Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dus Christus krijgt zijn macht van de Vader. En hier staat de antichrist, die krijgt zijn macht van de duivel. Ja, dus dat lijkt heel erg op elkaar. Daar komen we natuurlijk nog wel op, maar dat, dan hebben we dat nu vast even gehoord. Vers 3. En ik zag een van zijn hoofden als tot de dood gewond, en zijn dodelijke wond werd genezen. Het is bijna een opstanding uit de doden. En de gehele aarde verwonderde zich achter het beest, en ze aanbaden de draak die het beest macht gegeven had, en ze aanbaden het beest, zeggende, wie is aan dit beest gelijk? De psalmist zegt, wie is aan onze God gelijk? Maar hier zeggen ze, wie is aan dit beest gelijk? En wie kan krijg voeren tegen hetzelfde? Dan nog even vers 11 tot 13. Ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. Het had 2 hoornen aan de hoornen van het lam gelijk en het sprak als de draak. Dus je hebt de draak, je hebt het beest uit de zee, dat is de antichrist. En dan hier heb je de helper van de antichrist. De profeet van de antichrist. Of de, ja, zoiets als de geest van de antichrist. En zoals de Heilige Geest mensen bij Christus brengt. Zo brengt dit beest, onreine geest, mensen bij de antichrist. Het oefent al de macht van het eerste beest uit in tegenwoordigheid van hetzelfde. En het maakt dat de aarde en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, wiens dodelijke wond genezen was. En het doet grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet afkomen op de aarde voor de mensen. Vers 16. En het maakt dat aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en dienstknechten, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd. En dat niemand mag kopen of verkopen dan die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest, of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid. Die het verstand heeft, rekenen het getal van het beest. Want het is een getal van de mens. En zijn getal is 666. En dan lees ik nog één vers. Het volgende. En ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion. We hebben net het beest gezien, het machtige beest. En dan nu daartegenover het lam. Ik denk dat zelfs de kinderen wel weten wie dat lam is, hè? Wie is nou het lam in de Bijbel? Het lam Gods. Jezus Christus. Ik zou zeggen veel zwakker. En toch, de heel openbaring zegt dat lam overwint. Maar dat hij een lam genoemd wordt. Wat is dat anders dan het beest? En van het beest hebben we gehoord, die lijkt op een luipaard en op een beer en op een leeuw. Een verscheurend beest. En een lam is zacht. Dat beest wil uiteindelijk mensen slachten. Maar dat lam is zelf geslacht. De liefde overwint. Het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000. Nou, daar kun je heel veel dingen over zeggen, hoe je dat precies moet opvatten. Ik ben ervan overtuigd, die 144.000 staat symbool voor heel de kerk. Het is de kerk uit Jood en Heiden. Dus het is een symbolisch getal. Het zegt eigenlijk, dat is nou die hele grote schare die niemand tellen kan. En dan, daar gaat het nu om. Hebbende de naam van zijn vader geschreven aan hun voorhoofd. Uiteindelijk is het een van beide. Vers 16. Het teken van het beest. Dat geldt voor de meesten. Maar er zijn er ook ontzettend veel die hebben iets anders op hun voorhoofd. De naam van de vader. Nou, en dat noem ik dan zo gelijk maar aan het begin van mijn lezing. Daar gaat het maar om, hè. Aan welke kant we staan. Of wij getekend zijn door het beest. Of getekend met de naam van de Vader en vervuld met de liefde van het Lam. Goed, daar gaan we natuurlijk ook in de loop van de lezing wel wat meer naartoe. De antichrist. Wat we daarbij heel goed kunnen doen, is verzanden in nieuwsgierigheid. Vooral heel druk zijn met, zeg maar, de buitenkant ervan, met speculatie, met uitrekenen. Je kunt uren, dagen, jaren besteden aan allerlei overwegingen die geestelijk niet verder helpen. Die voor je hart niet helpen, die voor de kerk niet helpen en die voor de wereld ook niet helpen. Je ontkomt er niet aan, als je praat over de antichrist en over de eindtijd, dat iets te maken heeft met, zeg maar, je nieuwsgierigheid. Dat je wel zit te zoeken, wat zou het kunnen zijn, hoe moet je dat allemaal precies zien, puzzelen. Maar dat is niet het doel, daar moet je niet in blijven steken. Het doel, dat zit al in de naam. Antichrist. Anti. Dan voelen we wel aan, daar zit iets niet goed. Antichrist. Het gaat om waar het tegenover staat. Christus. Je zou kunnen zeggen, alles in je leven, alles in de kerk gaat daarom dat het je brengt bij Christus. Dat het je meer kennis geeft van Christus, dat je voor het eerst, maar ook steeds meer, met Christus doet leven. Maar het gaat dus om dat je die tegenstelling goed ziet. Het gaat niet maar om dingetjes, om spannende dingetjes, om complottheorieën van de wereld. Maar het gaat hier om een geestelijke werkelijkheid. Christus tegenover de antichrist. Dat zit in het woord antichrist. Anti, dat betekent tegen. Dus die vijandschap tegen Christus. Maar anti betekent in het Grieks ook in plaats van. Vervanger van. Wat wil de antichrist? Die wil Christus aan de kant duwen, dat is de ene kant, maar die wil zichzelf op de troon zetten en iedereen aan zich verbinden. En eigenlijk mensen het gevoel geven, vertrouw op mij, ik help je. Ik help je van de problemen af, ik help de wereld van de problemen af, vertrouw op mij. God, moet je niet aan denken, heb je niks aan. Christus, mooie naam, heb je ook niks aan. Vertrouw op mij. Dus anti betekent in plaats van, betekent ook tegen. Allebei die dingen zitten in die naam. Ik wil drie dingen doen. Drie dingen langsgaan. In de eerste plaats, wanneer komt hij? Als tweede, hoe ziet hij eruit? En als derde, hoe moeten we ermee omgaan? Dat middelste stuk zal het grootste zijn. Maar van allemaal geldt, het is eigenlijk maar heel beknopt en er zullen een heleboel vragen nog bij opgeroepen worden. Nou, sommige van die vragen kunt u straks stellen. Maar u zult nog steeds met andere vragen weer naar huis gaan. Daarom had ik ook een lezing neergelegd die ik eerdere keer gehouden heb. En daar heb ik weer wat andere dingen in gezegd dan ik vanavond zal zeggen. Ik begreep dat inmiddels mensen die hadden gepakt. Nou goed, het is dus een heel andere lezing. Het is niet de lezing van vanavond. Maar het is een lezing die ik ook een keer over dit thema gehouden heb. En dan kunt u weer andere dingen terugvinden. Misschien zegt u, oh wacht even, wat ik nu niet gehoord heb, dat lees ik hier terug. Tweede wat ik even wil noemen. De reden waarom ik dit thema als eerste thema genomen heb. Dat is omdat precies 2 jaar geleden een boek verschenen is. De vijand rukt vast aan heet het. Dat boek heb ik geschreven, nou ja, bijna 3 jaar geleden. En 2,5 jaar geleden heb ik het naar de drukker gestuurd, naar de uitgever. Tenminste, de eerste versie van het boek. Het was in februari. Februari 2020. Maart 2020 brak corona los. En ik noem dat even om 2 redenen. In de eerste plaats, je merkt, zeg, het hele corona gebeuren heeft heel veel mensen doen nadenken over de antichrist. En dan kun je wel eens denken, ja, is dat niet een beetje flauw, hè? Nu heb je corona, nu heb je iets vreemds en één keer gaan we allemaal aan de antichrist denken. Maar het is niet begonnen met corona. Dit boek had ik Het is eigenlijk helemaal klaar. Ik heb alleen wel een hoofdstuk toegevoegd over corona. Want het was nog niet... Het lag bij de uitgever, maar het was toen nog niet klaar. Dus gevraagd van, kan ik nog een hoofdstuk toevoegen? Want wat hierin stond, daar herken ik wel heel veel van in de dingen rondom corona. Later heb ik over corona dan nog een tweede boek geschreven. Maar dus rondom corona zag je wel heel veel terug wat hierbij past. Maar het is er niet van afhankelijk. Maar daarom noem ik het even, het tweede waarom ik het wel noem. Het heeft me wel bevestigd in dat ik het heb moeten schrijven. Dat we ook daarover moeten denken en moeten spreken. Dat niet zomaar een liefhebberij is om, omdat je als dominee een beetje uren over hebt en dan ga je maar een beetje puzzelen of zo. Het is wel iets, dat is me wel zeg maar op het hart gebonden. Goed, dat even dan vooraf. Als u zegt, ik mis nog een heleboel, dat gaat automatisch. Maar mocht u het boek nog een keer lezen, dan vindt u daar vast nog weer wat verdere informatie. Goed, dan die drie dingen zelf. Wanneer komt hij? Hoe ziet hij eruit? En wat moeten wij ermee? Wanneer komt de Antichrist? Dat zit eigenlijk al in de naam. Antichrist tegen Christus, een soort nep-messias. En hij komt juist dan als Christus komt. Dat zit heel dicht bij elkaar. Dat hebben we ook gelezen bij 2 Thessalonicenzen 2. Die dag van Christus, zegt Paulus, die komt niet voordat eerst gekomen is de Zoon des Verderfs. Maar daarmee zegt Paulus dus wel, dat heeft echt alles met elkaar te maken. De komst van Christus op de wolken des hemels en de komst van de Antichrist vanuit de wereld. Dat ligt heel dicht bij elkaar. Van tevoren stelde nog iemand mij de vraag, gelooft u niet dat er eerst de Antichrist komt en daarna het duizendjarig vrederijk en daarna de eeuwige heerlijkheid? En daar kun je nog een heleboel dingen bij invoegen, wat daar misschien tussendoor ook nog gebeurt. Maar dat geloof ik niet. Ik kan daar nu heel weinig over zeggen, dat ontbreekt de tijd voor. Maar ik geloof dat de Bijbel dit beeld schetst. Dat de Antichrist komt. En terwijl de Antichrist op het hoogtepunt van zijn macht is, dan komt Christus. Die verbreekt het rijk van de Antichrist. En hij komt om heel zijn kerk thuis te halen. En hij komt niet in een soort tussenfase, een duizendjarig rijk, maar hij komt om de nieuwe hemel, de nieuwe aarde te vestigen. Goed, even een beetje een technische opmerking. Ik denk dat de volgende avond, als het gaat om hoe bestudeer je de Bijbel, dat we daar nog wat verder over, juist over dit voorbeeld, zeg maar, nog wat verder doordenken. Dan zou je de vraag kunnen krijgen, maar hoe lees je dan Openbaring 20? Openbaring 20 gaat over bijna het eind van Openbaring, aan het eind van de geschiedenis, dan is er toch een soort vrederijk. Nou, nog even los van of Openbaring 20 dat zegt. Hoe lees ik Openbaring? En wat mij betreft, als u daar vragen bij hebt, kom gerust. Openbaring is volgens mij een soort cirkel. Een doorgaande cirkelbeweging. En telkens weer, vanuit een ander perspectief, schrijft Johannes later eens kijken naar hoe God nou de wereldgeschiedenis laat lopen. Van het begin, van de komst, of van de Heer Jezus, of soms zelfs van het begin van de schepping, tot het eind. Dus vanuit verschillende invalshoeken, wordt telkens weer gekeken, zo zal de wereldgeschiedenis verlopen. Nou, wat verloopt er in die wereldgeschiedenis? Een van de dingen is dus dat niet alleen Christus komt, maar ook de Antichrist. En die komt dus vlak voordat de Heer Jezus komt. Kun je er nog meer over zeggen? Wanneer komt de Heer Jezus terug? We Misschien denk je soms, ja, daar kun je eigenlijk helemaal niks over zeggen. Want hij komt als een dief in de nacht. Ja, zegt Paulus. Hij komt als een dief in de nacht, 1 Thessalonicenzen 5, als je slaapt. Als je slaapt, dan overvalt hij je. Dan heb je werkelijk geen idee. Maar als je waakt, dan ben je gewaarschuwd. Als je waakt, weet je waar je op moet letten. Dan kun je het nog niet uitrekenen. Die dag en die uren weet niemand. Niemand kan zeggen 2052 of 2034 of noem maar op. Je kunt geen jaartal aanwijzen. Maar je kunt wel de ontwikkelingen zien. En zeggen, hé, maar wat hier nu gebeurt, dat is wel precies wat God gezegd heeft dat komen zou. Matteüs 24 wijst de Heer Jezus heel duidelijk aan. Een paar dingen. Grote vervolging. Grote afval van de kerk. Grote liefdeloosheid. En veel ongerechtigheid of wetteloosheid. Dat is zeg maar de negatieve kant. En aan de positieve kant, zegt de Heer Jezus, het evangelie van het koninkrijk moet eerst gepredikt worden aan alle volkeren en dan zal het einde wezen. Er zijn een heleboel dingen die noemt de Heer Jezus niet als teken van het einde. Oorlogen, geruchten van oorlogen. Nee, zegt de Heer Jezus, dat is geen teken van, dat betekent niet dat het er bijna aankomt. Elke oorlog zegt wel, let op, de wereld wordt afgebroken, de Heer Jezus komt terug. Elke oorlog is wat dat betreft een voetstap van de Heer Jezus. Maar je kunt niet zeggen hoe ver die dan nog werkt. Aardbevingen, natuurrampen, epidemieën. Nee, die zullen er zijn, zegt de Heer Jezus, maar nog is het einde niet. Dus alle eeuwen door zijn mensen al in de war geweest, een oorlog, een pestepidemie. Noem maar op. Zou nu het einde komen? Nee, zegt de Heer Jezus. Dat heb ik toch gezegd. Ik snap dat je in de war bent. Maar ik heb toch gezegd. Nog is het einde niet. Maar andere dingen. De afval. De afval van de kerk. En dat is echt iets van de laatste tijd. Hè? Kijk, er zijn over de hele wereld allerlei mensen die niet in de Heer Jezus geloven. Die geen christen zijn. Dat is altijd zo geweest. Maar in onze tijd zie je dat heel veel landen die vroeger christelijk waren, Nederland, Duitsland, Frankrijk, maar ook steeds meer de Verenigde Staten, heel veel landen die vroeger christelijk waren, die zijn onchristelijk geworden, afval. En de kerken, die noemen zich nog steeds christelijk. Maar als je luistert naar wat ze zeggen, het gaat niet over de verlossing. Het gaat niet over gehoorzaamheid aan God. Het gaat niet over hemel en hel. Het gaat alleen maar over aardse dingen. Heel veel afval in de kerk. Verleiding. Liefdeloosheid wijst de Heer Jezus aan. Individualisme. Is dat niet wat we allemaal wel voelen? We laten elkaar steeds meer los. Iedereen leeft voor zichzelf. Als je in de trein zit. Dat is eigenlijk voor mij een beetje de manier om, nou ja, zeg maar in de wereld te zijn. Hè? Dus als ik ergens een lezing moet houden, zo ga ik nog wel eens met de trein, dan zit ik tenminste tussen allemaal andere mensen dan in de kerk. En voor corona was het, nou ja, de helft in elk geval met treinreizen, dan had ik wel een gesprek met iemand. Maar de laatste tijd eigenlijk bijna nooit meer. Mensen gaan in de trein zitten, ze hebben de smartphone nog al bij zich voordat ze al zitten. Dus eerst je smartphone, dan je stoel. Je komt niet meer in gesprek, het is ieder voor zich. Allemaal oogklep op. Liefdeloosheid. Ongerechtigheid. Dus verwerpen van wat God zegt. Nou is dat ook niet wat we steeds meer om ons heen zien. En aan de andere kant de verbreiding van het evangelie. Het duurt niet lang meer. Of in alle landen van de wereld is duidelijk het evangelie verkondigd. Het duurt niet lang meer of in zo'n beetje alle talen van de wereld is een bijbelvertaling begonnen. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En nu is het zover. Dan zijn er nog tekenen rondom Israël. Die noemt de Heer Jezus niet in Matteüs 24, maar die zie je ook in de Bijbel. Hè, dat God nog steeds doorgaat met Israël. En is het niet wonderlijk dat ruim 70 jaar geleden voor het eerst in 2000 jaar Israël weer een eigen land heeft? En het is een paar jaar geleden, nog geen 10 jaar geleden volgens mij, dat er voor het eerst in 2000 jaar tijd, bijna 2000 jaar tijd, meer Joden in Israël woonden dan buiten Israël. We horen de laatste tijd ook, het is nog steeds mondjesmaat, maar toch steeds meer Joden, die Jezus leren kennen als de Messias. Dus ook Israël wijst erop. Het einde komt dichterbij. En als de komst van de Heer Jezus dichterbij komt, dan ook de komst van de Antichrist. Maar waar moet je dan op letten? Dat is het tweede. Hoe ziet de Antichrist eruit? De Antichrist. Dat is dus een naam voor een persoon. Christus is een persoon. De Antichrist is ook een persoon. He, dus als je... Nou, die vraag wordt vaak wel gesteld. Is de Antichrist een beweging, een organisatie, een kerk, de Romeinse kerk of het pausdom of zo, of het islam? Nee, de Antichrist is een persoon. Net zoals de Heer Jezus dat was. Dat is. Die Antichrist heeft wel een rijk. Net als de Heer Jezus. De Heer Jezus is verbonden met zijn koninkrijk. En zo is de Antichrist verbonden met zijn rijk. En dat is niet een rijk zoals Nederland, hè, dat je kunt zeggen hier op de wereldkaart, daar is het rijk van de Antichrist. Maar het is ook, zeg maar, een geestelijk rijk. Net als de Heer Jezus dat heeft. De Heer Jezus heeft zijn koninkrijk over de hele wereld. Uit alle volken, geslachten, natie en tongen. Het rijk van de Heer Jezus is niet gebonden tot één land of een paar landen, maar is een wereldwijd rijk. En zo is ook het rijk van de Antichrist, een wereldwijd rijk. Een geestelijk rijk, waar mensen dus zich geestelijk verbonden voelen met de Antichrist. De Antichrist is een persoon, een mens, waarvan je wel zou kunnen zeggen, het is de duivel in eigen persoon. Het is de vlees geworden duivel. En Christus is God die mens werd. De Antichrist is de duivel die mens wordt. Als je dan nog wat verder kijkt, Wat laat de Bijbel daarover horen, dan zou je ook kunnen zeggen, de Antichrist is de mens die God wordt. Het is de duivel die mens wordt, maar het is tegelijk de mens die God wordt. Zo is het al begonnen in het paradijs, hè? Weten de kinderen? De kinderen, jullie kennen wel de geschiedenis van de zondeval. Adam en Eva in het paradijs. Toen kwam de slang. Die wordt later genoemd de draak, de slang en de draak zelf. De slang, de duivel, die kwam praten tegen Eva. En die zegt iets over die vrucht. En Eva zegt, ja, maar wij mogen niet eten van die boom, want God heeft gezegd, dan zullen we sterven. Nee, zegt de slang, dat is helemaal niet waar. Dat zegt God om je in de hoek te duwen. Dat is niet waar, je zult niet sterven. Maar als je van die vrucht eet, wat dan? Weet je? Als je van de vrucht eet, zul je als God zijn. Nou, dat zit altijd in ons hart. Wij willen onze eigen God zijn, onze eigen baas zijn. Dat we niet hoeven luisteren naar God. Als God zijn. Dat zit in ons hart. Maar dat lukt nooit. Maar er komt iemand die slaagt. Bijna wel in. Moet je Openbaring 13 nog maar eens lezen. Als je dat zo leest, denk je, jongen, wat die voor elkaar krijgt, dat is haast hetzelfde als wat God voor elkaar krijgt. Een dodelijke wond, daar geneest hij van. Krachten en tekenen en wonderen. Dat is wat de Bijbel zegt over de Heer Jezus. Krachten, tekenen en wonderen. Vuur uit de hemel. Denk aan Elia op de Karmel. Een beeld die een stem heeft. En nou, alles wat je daar leest, dan zeg je, het lijkt God wel. En zo kijken mensen er ook naar. Wie is aan dit beest gelijk? Dus het is een persoon met soort goddelijke macht die tegelijk heel menselijk is. Het is een supermens. Nou, dan ga ik nu een beetje grote stappen nemen. Ik noem gewoon een paar dingen die, waar we in onze tijd aan moeten denken. Ene wat wij aan moeten denken is aan de kant schuiven alle wetten van God. Ik denk dat er nog wel een keer een avond aan besteed zal worden, maar we leven nu in de tijd dat alles op de kop gegooid moet worden. Het huwelijk is niet meer tussen één man en één vrouw. Nee, we gaan onze eigen vorm aan het huwelijk geven. Maar zelfs een man en een vrouw, hoe dat eruit ziet, zelfs dat moet op de kop. En dat is deze weken helemaal actueel. Met de transgenderwet. En we zijn dat is echt lang het einde niet. Uiteindelijk wil men er naartoe dat we allemaal zeggen, ja, man en vrouw, dat is meer hoe je voelt. Dat is niet hoe je gemaakt bent. Dus het meest diepe van hoe God ons gemaakt heeft, dat gaat op de kop. Want de mens gaat zelf God zijn. Wij gaan zelf wel bepalen wat een man is en wat een vrouw is. We gaan zelf wel bepalen wat goed is en wat niet goed is. Tweede, als je dat leest over die dodelijke wond, ik heb de indruk dat het wijst op een wereldcrisis. Met corona zien we er iets van en we hebben een financiële crisis gehad. En dan is er een klimaatcrisis en dan is er een Oekraïnecrisis. Er zijn allerlei crises. En ik denk dat je kunt zeggen dat wordt nog wel erger. En dan ineens zit iedereen met de handen in het haar. En met corona hebben we het heel scherp gezien. Iedereen was er van ondersteboven, alle wereldleiders en zo. En wat gingen ze doen? Wij gaan het oplossen. Dus de reflex is, wij zijn degene die onszelf moeten helpen. Wij zijn degene die de wereld gaan redden. En vandaar dat er zo vol ingezet is op vaccinatie. Niet omdat die vaccinatie nou zo goed is, maar omdat wij wel de indruk moeten hebben dat wij het oplossen. Dus als corona nu minder is, dan moeten we kunnen zeggen, ja, dat komt doordat we allemaal gevaccineerd zijn. Gelukkig hebben we het aardig onder controle gehad. Mega veel maatregelen plus medische ingrepen. Wij hebben corona onder controle gekregen. Nou, iedereen weet dat het niet waar is, maar we moeten wel de indruk hebben. Dus dat is het tweede. Als God zijn, dat is de indruk wekken of alles doen wat mogelijk is om zelf de wereld te redden. En dan zal dat ook heel erg imponeren. Maar jongen, wat zijn ze tot veel in staat. Wat hebben we die overheid, wat hebben we die wetenschap hard nodig? Het derde, als God zijn, dat zie je in de genetische technieken, in de hele medische wereld, die aan nadenken is over hoe krijgen we eigenlijk de mensen beter. Betere genen, betere selectie van mensen. En er wordt heel hard aan gewerkt, er worden miljarden in gestopt om te selecteren bij embryo's. En DNA-technieken om maar op te knappen. Wordt een soort toegewerkt naar een supermens. Die heel intelligent is. En heel gezond en zo. En derde, en ik denk het belangrijkste. Zeker ook als je Openbaring 13 ernaast houdt. Want zo ben ik eigenlijk begonnen een boek. Ik was best wel veel bezig met internet. Wat doet het internet met ons? En toen las ik Openbaring 13 en toen dacht ik, jongen, wat lijkt dat veel op elkaar. Dan heb ik een preek gehouden over Openbaring 13. Nou ja, vandaar het is een boek voortgekomen. Maar de antichrist is ondenkbaar zonder het internet. Er zijn heel veel wereldleiders geweest. Nebukadnezar en de Romeinse keizers en Hitler en Napoleon en noem ze maar op. Maar één wereldrijk maken, dat wilden ze wel, maar dat kon nooit. Daar is de wereld te groot voor. Totdat internet komt. Internet maakt het voor het eerst mogelijk om één wereldrijk te maken. En wat doet het internet nou in het bijzonder? Dat maakt ons allemaal een onderdeel daarvan. Nou, tot nu toe ongeveer is het zo. Wij gebruiken het internet. Het is om zo te zeggen, hier ben ik en hier is het internet. En ik kan inloggen en ik kan weer uitloggen. Maar het is al steeds meer zo dat dat aan elkaar vast gaat zitten. Internet is een soort verlengstuk van mij en ik ben een verlengstuk van het internet. De smartphone doet daar heel goed zijn best voor en dat gaat natuurlijk nog verder. En dan komt er een lens of zo voor je oog. Dan hoef je geen smartphone meer te hebben, dat hoef je niet, die kun je niet meer kwijtraken. Batterij niet meer leeg. Het is altijd, dus je kunt al die beelden kun je gewoon projecteren op je oog. Zoiets of rechtstreeks je hersenen met een implantaat, daar werken ze naartoe. Dus wij worden allemaal een onderdeel van het internet, tenminste. Dat is de bedoeling. En als iedereen een onderdeel is van het internet, dan zijn we één wereldrijk. En de antichrist, dat zal de persoon zijn die dan in het centrum staat. En ik denk, maar dat is een vermoeden, dat kun je niet vanuit de Bijbel precies opmaken, maar ik denk dat het soort een versmelting van een computer is, een supercomputer en een supermens. Daar werken ze ook steeds meer naartoe, hè? Dus niet alleen dat je vast zit bij je smartphone, maar dat je ook gewoon je geheugen is altijd gebrekkig. En als je dan een soort geheugenchip kunt toevoegen, dan heb je veel beter geheugen. En, nou ja, alles kun je verbeteren. Nou goed. Dat zijn wat dingen van hoe ziet nou dat rijk eruit en wat zien we daar al van gebeuren. En al die dingen zien we gebeuren en als het zo doorgaat, dan werkt dat toe naar precies het beeld dat Openbaring 13 schetst. Nou, wat moeten we daarmee? Ik zie, ik ga het kort houden. Maar ik denk in de vragenbespreking dat we op dit punt zeker ook nog wel gaan doorspreken. Wat moeten we ermee? Nou, het belangrijkste heb ik eigenlijk al aangewezen. Daarom heb ik doorgelezen tot Openbaring 14 vers 1. Over het lam. Tegenover het beest staat het lam. Tegenover het scheurende beest staat het geslachte lam. En er is uiteindelijk één antwoord. Een persoonlijk antwoord. Zorg dat je niet bij de duivel hoort. Maar zorg dat je Christus toe hoort. Er is één plaats waar je veilig bent en dat is bij de Heer Jezus. En daar is het dan ook gegarandeerd veilig. Over die 144.000 gaat het ook in Openbaring 7. Ze waren verzegeld. Vast en zeker, zij zijn van Christus en ze blijven van Christus. Hier op de wereld zijn ze veilig en ze komen boven. Dus de enige manier waarop je veilig, zeg maar gezond, geestelijk gezond, er doorheen komt, is verbonden aan de Heer Jezus. En dan zal het goed gaan. Dan hoef je ook van al die dingen niet ondersteboven te zijn. Het heeft me erg geraakt toen ik een dagboekserie schreef. 4 delen. Ik was begonnen bij Genesis en dan zo de Bijbel door. En ik zag op tegen het laatste Bijbelboek. Ik moest ook Openbaring behandelen. Wat moet ik erover zeggen? Ik dacht dat het best moeilijk was. Maar terwijl ik dat schreef, gaf me dat een geweldige vertroosting. Er is bijna niet één boek waar ik met zoveel innerlijke vreugde er stukjes over geschreven heb als juist over Openbaring. Omdat het zo duidelijk maakte. Je kunt wel om je heen kijken en onder de indruk zijn van de chaos en bezorgd zijn over de toekomst. Maar kijk eens, alles wat er gebeurt staat al in de Bijbel. Wat er gebeurd is, wat er nu gebeurt, wat er gaat gebeuren, daardoorheen trekt God zijn lijn. En hij houdt zijn kerk vast en hij trekt zijn kerk naar het einde toe. En de kerk zal eeuwig bij hem zijn. En niet één zal hij ervan verliezen. Openbaring 11, lees dat er ook maar bij. Getekend. Iedereen, hij kent alle zijnen. Hij weet ook van die christen in Noord-Korea die niet eens aan zijn kind durft vertellen over de Heer Jezus. Of van die christen in Eritrea. Die met niemand durft te spreken over de Heer Jezus. Die zelfs nog niet eens een gesprek heeft met één persoon alleen. Omdat hij denkt, kan ik die ander wel vertrouwen? Er is ontzettende nood op de wereld. Ontzettende verdrukking. En die wordt groter. Maar de Heer Jezus kent ze allemaal. En hij bewaart ze allemaal. Vast en zeker. Dus dat is het belangrijkste. Zoek de Heer Jezus. Leef dicht bij de Heer Jezus. Leef dicht bij het woord van de Heer. Ik heb het even aangewezen naar 2 Thessalonicenzen 2. Waarheid tegenover leugen. In onze tijd is er heel veel te doen over complottheorieën. Nou, dat is niet altijd onzin. Er zijn er misschien wel die zeggen, nou dominee, zeggen ze wat meer over het WEF en over de Great Reset en zo. Nou, dat heeft hier allemaal wel mee te maken. Ik denk dat daar echt wel dingen gebeuren waar wij voor op moeten passen of waar we alert op moeten zijn. Maar er is wel een groot gevaar. Dat is namelijk dat je heel druk bent met alle complotten en ook allemaal dingen die helemaal niet waar zijn en allemaal gissingen. En je weet op een gegeven moment niet meer wat is nou waar en wat is nou niet waar. Maar Gods woord is waar. Dus voordat je druk maakt met een heleboel andere dingen, wees thuis in het woord van God. Het enige wat de leugen van de wereld kan ontmaskeren is de waarheid van God. En natuurlijk kunnen daar sommige mensen, wij helpen ook mensen uit de wereld. Er zijn mensen, dat zegt de Heer Jezus ook, mensen van de wereld die zijn voorzichtiger dan mensen van het koninkrijk. Dat gebeurt. Ze kunnen echt wel eens helpen. Maar het is niet meer dan helpen. De vastheid en het enige wat echt ontmaskerd ligt in de waarheid van God. Leef dicht bij het woord van God. Leef daarom ook dicht bij de kerk van God. Je ziet nu soms de tendens ontstaan dat mensen wat van de kerk losgroeien, minder trouw gaan, naar de kerk gaan, minder verbondenheid voelen met het gemeenteleven. Ik geloof dat je moet zeggen, we hebben toe harder, hoe langer, hoe meer nodig. Mede christenen. En neem daar je kinderen ook maar zoveel mogelijk mee. Dat betreft vond ik het heel mooi wat ik laatst hoorde van een ambtsdrager. Je was zo'n zwarte pak aan het aantrekken. Pa, gaat u nou alweer naar de kerk? Ja. Vind je het erg? Nee, zegt hij, nee. Want u houdt toch van de Heer Jezus? Mooi, hè? Als je dat mag uitstralen. En als dat ook echt bij elkaar ligt. De liefde tot Christus en de liefde tot de kerk. Paulus zegt, in Hebreeën 10, vers 25, dat je de onderlinge bijeenkomsten niet na moet laten, maar elkaar vermanen. En dat zoveel te meer als gij ziet dat de dag nadert. Dus hoe dichter bij het einde, hoe dringender het is dat je elkaar opzoekt. De wereld, die zal steeds meer uiteenvallen. Allemaal losse mensen, individuen. Als dan daartussen, daarbinnen de kerk maar dichter bij elkaar komt. Het laatste wat ik noem, daar valt toch heel veel over te zeggen, maar dat stip ik maar even aan. Zorg voor een bepaalde vrijheid ten opzichte van de moderne ontwikkeling. Dat je niet een slaaf bent van wetenschap en techniek en zo. Ook een christen kan zich heel erg laten imponeren door alles wat er ontdekt wordt en bedacht wordt. En dat digitale techniek is natuurlijk heel sterk daarin. Hè? Alles wat met computers te maken heeft en zo, dat kan je geweldig imponeren. En geweldig trekken. En eigenlijk ook wel in een soort band brengen. Waarvan je voelt, dat is geestelijk niet goed. Maar dat is ook met het oog op de ontwikkelingen riskant. He, dus, nou ja, even heel eenvoudig gezegd, zorg dat je ook kunt leven zonder digitale techniek. En hoe je dan precies ermee omgaat, de een maakt wat andere keuzes dan de ander. Maar het gaat ook gewoon praktisch niet goed als digitale techniek een soort levensbehoefte wordt. Er zijn uiteindelijk helemaal niet zo heel veel dingen die moeten. En wat de wereld zegt dat moet helemaal niet per se. Wat er wel moet is, we moeten eten, we moeten drinken, we moeten slapen, we moeten van anderen houden en we moeten vooral God zoeken. Een heleboel wat de wereld zegt, dat moet. Ik denk dat je moet zeggen, hoe meer de wereld op druk, dit moet ook. Hoe meer we alert moeten zijn van, hé, is dit nu eigenlijk ook wat God zegt dat moet? Of moet ik hier juist niet des te meer vrijheid van zoeken? En dat in besef, uiteindelijk is het één van beide. Dus of we zijn een slaaf van het beest. Of we zijn een volgeling van Christus. Nou, dan kan één ding zeggen. Als je goed let op wie het beest is en als je let op wie Christus is, dan is de keuze niet moeilijk. Dan is het eigenlijk geen keuze. Dan kun je maar één kant op. Het lam volgen. Waar het ook heen gaat. Dat zij zo. Tot zover dan wat ik wilde meegeven. Ik hoor graag wie er daarbij een vraag wil stellen. Zijn er die al op papier een vraag hebben, dan zal er vast wel de koster of zo even die papiertjes ophalen en naar voren brengen. Steek dan even de hand op. Iemand die al wat opgeschreven had. Goed, nou, dat kan dan nog. Als u zometeen alsnog iets opgeschreven hebt, steek dan nog even uw vinger op, dan geef ik u een beurt en dan zeg ik heb een briefje, dan wordt die opgehaald. Is er iemand die nu een mondelinge vraag wil stellen?
Hoe beziet u Openbaringen 20, wat het verleden betreft, wat is uw opvatting daarover? En hoe was het procentje betreft van de opbouw van de Openbaringen ten aanzien van het lineaire? Wat is uw mening daarover?
Ja, ja. Ja, ik zal het een beetje kort houden. Ik verwacht de volgende keer ook bij de vraag hoe doe je bijbelstudie, dat dit voor mij de casus is, zeg maar. Hè? Want als je de Bijbel gaat bestuderen, hoe lees je dan bepaalde teksten? Wat is mijn opvatting? Als je Openbaring lineair leest, wat u zegt, hè, dat betekent dat je zegt Openbaring 4, daar begint de wereldgeschiedenis, en Openbaring 22, daar eindigt het, en dit is soort één streep, dan zijn er een heleboel punten waarop je knel komt. Dat kan ik wel aanwijzen, maar je ziet een heleboel dingen die zijn dubbelop. Die komen op 3 of 4 of 5 plekken wel terug. De oordelen bijvoorbeeld, de oordelen die echt horen bij het einde van de wereld, daar gaat het al over in Openbaring 8 en 9. En Openbaring 16 nog een keer. En Openbaring 19 nog een keer. Dus als je dat zou zien als één lijn, dan loop je op allerlei manieren vast. Wat je volgens mij dus ziet gebeuren is dat je steeds bij het begin begint en dan gaat het naar het einde toe. En dan begint het weer bij het begin. En dan gaat het weer naar het einde toe. En soms is dat begin wat meer aan het begin en soms dat begin wat meer halverwege, zeg maar. Maar in die zin, dat kun je zeggen concentrisch. Dus je volgt een stukje de lijn en dan ben je bij het einde. Want eigenlijk Openbaring 13, over de antichrist, dat noemt. Gaat er over het einde. En dan, daarna worden er weer andere dingen verteld. Openbaring 14 is eigenlijk het einde. Want Openbaring 14 gaat dan over de val van de antichrist. En Openbaring 18 nog een keer. Openbaring 12 gaat over de wereldgeschiedenis voor het einde. En dan gaat het over bijvoorbeeld de geboorte van Christus. En de vervolging van de kerk alle eeuwen door. Dus ik denk Openbaring 12 en 13, dat is één van die lijntjes. Openbaring 12 begint bij de geboorte van de Heer Jezus. En Openbaring 14 dan eindigt bij de val van de antichrist. En dat, zo zie je dat telkens weer. En als ik het goed zie, is Openbaring 20 in zijn geheel een soort samenvatting van de wereldgeschiedenis. Waar staat, de duivel, Satan, die had de vrijheid. Die kon de volkeren verleiden. Want alleen Israël was het volk van God en de rest leefde in duisternis. Dus alle volkeren van de wereld had de duivel in zijn macht. Dan komt de Heer Jezus. Golgotha, hij bindt de duivel. En dan gaat het evangelie de wereld door. En dan komt er nog één klein moment en dan, dat is eigenlijk dus ook openbaring 13, dan wordt hij weer losgelaten. En dan kan hij weer de hele wereld onder zijn beheer krijgen. En dan komt het einde. Goed, dat even heel in het kort. Ja? Goed, dan krijg ik even een briefje. Kan een ware gelovige, dat is een kind van God, afvallen? Een ware gelovige gaat om een levend kind van God. Die kan niet afvallen. Er zijn wel teksten die waarschuwen voor afval. Zeker het boek Hebreeën. Sommige teksten zou je zeggen als je dit leest, het lijkt wel alsof het gevaar groot is dat je echt in de Heer Jezus gelooft, maar toch nog het verliezen kunt. Maar die teksten zeggen niet dat het gebeurt. Die teksten zeggen alleen waar je voor waken moet. Dus dat je niet kunt zeggen, nou ja, ik ben eenmaal een kind van God, vanaf nu kan ik maar hem over elkaar doen en ik word niks doend, zo zalig. Overal in de Bijbel staat, dat gaat niet. Waarom moet die waarschuwingen zijn? Omdat je dan heel onvruchtbaar wordt. Heel duidelijk is wat mij betreft de gelijkenis van de 5 wijzen en 5 dwaze maagden. 10 meisjes, allemaal weten ze de bruidegom komt. Allemaal zeg maar op weg naar de bruiloft. Allemaal kerkgangers. Allemaal weten de Heer Jezus komt terug. Maar dan staat er is verschil. 10 waren wijs en 10 waren dwaas. Nou zeg je nou, met die wijzen gaat het goed hè, want die zijn wijs. Dat zou je hopen. Maar in de gelijkenis vallen ze allemaal in slaap. En het lijkt wel alsof er geen verschil meer is tussen de wijze en de dwaze maagden. Oftewel, het lijkt wel alsof de kinderen van God, de gelovigen, afgevallen zijn. Ongelovig geworden. Het is geen levend geloof, geen waakzaamheid. Dan slapen ze. En dan net voordat de bruidegom komt, is er een geroep. De bruidegom komt. Je zou kunnen zeggen, dat is één keer een preek, dat komt in één keer binnen. En één keer schrikken ze wakker. En oh, ik ben helemaal vergeten om te waken en om uit te zien naar de komst van de Heer Jezus. En dan, net op tijd, worden ze wakker geschud. En ze kunnen naar binnen. En alle 5 de wijze maagden komen binnen. Al hebben ze een hele poos geslapen. Maar, ze hebben niemand mee kunnen nemen. Als ze gewaakt hadden, dan hadden ze die dwaze maagden kunnen onderwijzen en hadden kunnen zeggen, joh, je valt in slaap, kom. Je hebt geen eens olie, kom, ga eerst kopen. Dan hadden ze nog tijd gehad. En daarom zegt de Heer Jezus, waakt. Dat zegt hij dus tegen zijn kerk, waakt. Want anders is het voor jezelf een grote schrik en voor anderen tot nadeel. Ja, dus een waargelovige kan niet afvallen, maar wel verflauwen. En ook een struikelblok zijn. Ervoor zorgen dat anderen gehinderd worden om naar Christus te komen. De volgende vraag. Als nu alles in een cirkel gebeurt in openbaring, kunnen er dan niet meer antichristen zijn dat het niet echt één persoon is? Nou, dat is een vraag die heel goed past bij 1 Johannes 2. 1 Johannes 2, vers 18, daar staat, gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er vele antichristen geworden. Dus, er zijn veel antichristen en er is één antichrist. Hoe weet je dat er één antichrist is? Nou, vanuit openbaring zou je inderdaad kunnen zeggen, in die cirkel misschien is het wel meer dan eens. Maar als je 2 Thessalonicenzen 2 leest, dan vertelt Paulus heel duidelijk, vlak voor de wederkomst van de Heer Jezus, dan komt de zoon des verderfs. De mens der zonde. En dat is de antichrist. He, er is één persoon die zo groot is. En waar zie je het nog meer aan? Openbaring 13, misschien hebt u het nog wel voor u. Vers 2. Het beest dat ik zag. In Daniël komen heel veel beesten naar voren. En al die beesten die staan voor een rijk. Voor een wereldrijk. Het rijk van Nebukadnezar, het rijk van de Meden en de Perzen, het rijk van de Grieken, van Alexander de Grote, het rijk van de Romeinen. Elk van die rijken is een beest. Het ene is een leeuw, het andere is een beer, het andere een luipaard, het andere een adelaar. Maar hier staat er, dit beest is alles in één. Dat ene beest is en een luipaard, en een beer, en een leeuw. Dat betekent, voor het eerst is er een wereldrijk dat niet meer de macht hoeft te delen met andere rijken. Maar voor het eerst één keer alles in één. Eén rijk. Dus er komt inderdaad één antichrist met één wereldrijk. Maar wat wel waar is, Johannes zegt dat er zijn veel antichristen geworden. Door de wereldgeschiedenis heen zie je telkens weer iemand die wel heel veel lijkt op de antichrist. Twee voorbeelden. Hitler. Ik denk als je wilt de illustratie wilt zien van hoe de antichrist eruit ziet, maar dan veel machtiger, dan is het Hitler. Het rijk van Hitler is denk ik het beste, ja, tot nog toe voorbode van eigenlijk alle dingen die passen bij het rijk van de antichrist. Het tweede voorbeeld is veel eerder. Toren van Babel. Toren van Babel staat in Genesis 11. Daar zie je het rijk, het wereldrijk tegen God. En met z'n allen tegen God. En dan in Genesis 10 gaat het over Nimrod. Maar goed, daar zou ik wat meer over kunnen vertellen. Dat laat ik nu even rusten. Maar als je die twee hoofdstukken naast elkaar houdt, dan zeg je, hey, dit is wel heel apart. Die Nimrod, wat is dat eigenlijk voor iemand? Dat is ook zo'n soort machtige koning. Die ook nog eens een keer alle mensen om zich heen weet te verzamelen. En waarvan het dan wel lijkt dat dat het middelpunt wordt van de wereld. Dus voor de komst van de Heer Jezus waren er zulke koningen. Nebukadnezar heb ik net ook al genoemd. Oh nee, ja. En na de tijd zijn er ook telkens weer mensen die proberen. In onze tijd is China ook iets om wat dat betreft op te letten. Met de manier waarop China alles onder controle heeft. En laatst sprak ik een gemeentelid, die had een keer een gesprek gehad met een Chinees. En die kwam voor zaken, zeg maar, in Nederland. Die zegt, joh, maar dat kredietsysteem van jullie, hè, iedereen onder controle. 200 miljoen camera's op de straat, die alles in de gaten houden, al met gezichtsherkenning en zo. Wat vind je er eigenlijk van? Hij zegt, die Chinees, ik snap niet dat jullie dat niet hebben. Het werkt toch perfect? Maar er komt denk ik een tijd dat ook in Nederland zeggen. Ik snap niet dat ze dat 50 jaar of 20 jaar geleden niet wilden. Dus ja, meerdere personen, meerdere rijken. Maar tot nog toe altijd maar een stukje. Hè? Eenmaal de grote. Luther zei, er komt een tijd dat niemand meer gelooft dat Rome de antichrist is. Nou, dan heeft Luther scherp gezien dat hij zichzelf vergiste. Dat zeg ik een beetje kort in de bocht. Maar kijk, als het zo is dat er een tijd is dat niemand meer gelooft dat Rome de antichrist is. Terwijl Luther wel geloofde dat de kerk zou blijven bestaan, dat er veel ware christenen zouden zijn. Dan zegt dat, hey, misschien is Rome wel niet de antichrist. In die tijd van Luther was Rome wel de belangrijkste, de paus van Rome, de belangrijkste figuur die leek op de antichrist. Dus ik denk in elke tijd zullen christenen moeten opletten, wat is nu de beweging, de overtuiging die het meest lijkt op het rijk van de antichrist? Want de Bijbel is niet pas voor nu geschreven. Ook in de tijd van Luther moesten ze Openbaring 13 lezen en toepassen. Zoals Luther zegt, en Calvijn en de kanttekeningen. Hey, Openbaring 13, dat zijn wel erg veel dingen die lijken op Rome. Dan hadden ze gelijk. Zeker. Alleen, er waren ook een heleboel dingen die pasten niet. En het was de tijd nog niet. Dus ik geloof niet dat Rome de antichrist is. Wat wel me kan voorstellen, als je ontwikkelingen rond Rome ziet, dat Rome wel een rol kan spelen om ook een flink deel van de wereld mee te krijgen. Dus dat Rome en de wereldleiding samenvalt om de hele volking bij elkaar te krijgen, dat zou heel goed kunnen. In elk geval de huidige paus zie je dat ze heel erg meebeweegt in hoe de hele wereldregering in elkaar zit. Dus de vorige paus die had eigenlijk veel meer een bijbelse boodschap. Natuurlijk ook een heleboel wat niet bijbels was. Hij had eigenlijk best wel een heleboel dingen over het huwelijk en over abortus en over de vorming van het gezin en zo. Een heleboel dingen die pasten bij de Bijbel. En de huidige paus, die staat heel slap in. En die jubelt mee met heel veel wereldleiders die allemaal hetzelfde denken. En Macron van Frankrijk en Trudeau van Canada en Australië en Joe Biden en Rutte bij ons. Ze denken allemaal hetzelfde. Het gaat steeds meer naar elkaar toe. Het is een denkwereld die steeds minder past bij een Bijbelse denklijn. Iedereen beroept zich op de reformatie, maar de reformatoren waren heel duidelijk. Calvijn zei, er komen zoveel mensen tot kennis des Heren met de bekering van Israël, als er nooit iemand is toegebracht. Ja, het wordt een paradijsachtig toestand op aarde. Waar plaatst u deze tijd dan? Nou, wat Calvijn daarover precies gezegd heeft, weet ik niet. Ik heb ook wel veel bij Calvijn gelezen dat voor hem de plaats van Israël niet weg is. Maar niet het allermeeste bepalend. En ik denk dat dat terecht is. Wat ik wel geloof is dat de Heer een bijzondere bemoeienis heeft met Israël. En dat hij heeft zijn volk niet verstoten. Het feit dat nu er best wel wat Joden tot bekering komen. Ik denk dat dat een voorbode is van de grote bekering van Israël. Wanneer precies dat, daar lees ik in de Bijbel geen aanwijzingen voor. Misschien heeft iemand die wel, maar ik lees dat zo niet. Wacht daarin af wat de Heere doet. Ik geloof wel dat dat dus inderdaad de Heere velen van Israël zal bekeren. Zodat je kunt zeggen, niet dat iedere Jood een christen is. En niet dat iedere Jood Christus kent. Maar wel dat Israël als Israël tot bekering komt. Als ik... Ik kan me voorstellen dat het erg dicht in de buurt zit bij de komst van de Antichrist. Want er staat in openbaar in Romeinen 11. Als dan de val van Israël betekende, ik weet niet helemaal letterlijk, maar als de val van Israël betekende de redding van de heidenen. Wat anders zal dan de oprichting van Israël zijn, anders dan het leven uit de doden. En daarvan Israël, dat is al zo uitgelegd van... Toen Israël viel, dat betekent toen heel veel Joden de Heer Jezus afwezen, toen kwamen de heidenen tot geloof. Als dan straks de Joden Christus zullen aanvaarden, dan zullen er nog meer heidenen tot geloof komen. Nou, dat past in de eerste plaats niet bij het beeld wat je overal ziet over de afval in de laatste tijd. Maar in de tweede plaats, ik geloof niet dat dat de goede uitleg is van die tekst. Als er staat, wat zal het anders zijn dan het leven uit de doden, volgens mij betekent dat, wat zal het anders zijn dan dat het moment is waarop Christus terugkomt? Als Israël zalig wordt, dat is het moment waarop God de levenden, of de doden tot leven zal wekken. De opstanding op de laatste dag. Dus geheel Israël zal zalig worden. En dan zal God heel zijn kerk levend maken. Alle, de zee geeft de doden weer en alle graven. En welk, hoeveel jaar er overheen gaat. Dat weet ik niet. Geldt trouwens over meer dingen. Hè? Voor zover ik de Bijbel lees, zie ik daar niet echt een duizendjarig rijk. Ik kan me wel voorstellen dat de christenen zijn die het wel doen. Ik lees in elk geval niet de opname van de gemeente in de Bijbel terug. Ik kan me ook voorstellen dat de christenen zijn die het wel doen. Maar van de meeste van die dingen geldt, eigenlijk maakt het heel weinig uit voor nu. Hoe ik nu in het leven sta. Er zijn heel veel dingen waarvan ik met een gerust hart kan zeggen, dat laat ik aan God over. Ik hoef niet precies te weten hoe alles verlopen zal. Dat weet de Heer wel. Wat ik wel nodig heb, is dat ik verwacht, dat ik uitzie. Dat ik waakzaam ben. Dat ik oplet op wat er aan de hand is om me heen. Dat ik anderen nodig om mee te gaan. Als je weet dat er nog een korte tijd is, dan wordt het extra dringend. Dus ik zou in het algemeen maar aanraden, bij alles wat je in de Bijbel leest, probeer er vooral over na te denken. Hoe helpt dat mij voor hoe ik zeg maar in het leven sta? Hoe moeten wij de opmerking van de Heer Jezus zien tegen de schriftgeleerden? Gij zult mij niet meer zien, totdat gij zult gezegd hebben, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Er zitten twee kanten aan. De ene is dat de Heer Jezus zegt, ik trek mij even terug. En dat is een heel korte vervulling. Ik kom straks en dan zal heel Jeruzalem mij uitnodigen. En dan gezegend hij die komt, Hosanna in de naam des Heren. Dan gaat de Heer Jezus de tempel op. Maar die opgang naar de tempelberg, naar Jeruzalem op de ezel, dat zal een teken zijn van dat de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels. Goed, ik zeg hier niet al te veel over, dan zou ik die tekst nog eens moeten bestuderen. Het is een tekst die ik natuurlijk wel eens gezien heb, maar nooit echt diep bestudeerd. Maar mijn neiging is om te zeggen, gezegend is hij die komt in de naam des Heren, dat wijst op de wederkomst van de Heer Jezus. Hè, waar de apostel dan zegt, zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben. Dan... In 1 Johannes 2 staan de kenmerken van de antichrist. Hij logen dat Jezus de Christus is. Hij logen de Vader en de Zoon. Hij logen dat Jezus de Christus is. Maar eigenlijk staat er dan in logen dat Christus in het vlees gekomen is. Johannes waarschuwt dus tegen de dwaalleerlingen binnen de kerk. Hoe moeten we het handelen van antichrist zien als we deze kenmerken in het achterhoofd houden? Trekt u het niet te breed en koppelt u misschien onterecht ontwikkeling in de eindtijd aan de antichrist? Nou, ik vind het een hele mooie vraag omdat die laat merken, we lezen de Bijbel. We lezen de Bijbel zorgvuldig en dan zien we bepaalde dingen van, hé, hoe zit dat? Kijk, wat ik schetste vanuit 2 Thessalonicenzen 2 en Openbaring 13. En dan kun je ook verder kijken, Openbaring 16, Openbaring 18 en 19. Maar ook het Oude Testament. Dan kun je eigenlijk niet anders dan zeggen, de antichrist, dat heeft te maken met het wereldgebeuren. Het gaat om een wereldrijk. Maar hier wordt dan gevraagd, ja, maar hoe verhoudt zich daar nu 1 Johannes 2 bij? Want dat lijkt toch echt wel binnenkerkelijk. Dat is ook zo. Maar de staat, ze zijn uit ons uitgegaan. Dat betekent dus, de antichrist komt voort uit de kerk, maar zit er niet meer. Ik denk dat daarom zo belangrijk is dat we inzien de bijzondere situatie dat wij nu leven in een wereldrijk na het christendom. Zeg maar Nederland, Europa, was christelijk, heeft het afgewezen. En de antichrist, die komt niet uit een heidense godsdienst, maar die komt vanuit, zeg maar, het volk van God. Wat Johannes wel zegt is, jongens, de antichrist komt. Maar vergeet niet, er zijn veel antichristen. En dat zijn dus ook dwaalleraar in de kerk. Ook in de kerk zijn er mensen, of die aan de rand van de kerk staan, die hebben eigenlijk in de geest dus de kenmerken van de antichrist. Die hebben hetzelfde hart. Dat was wat ik zei, hè? Openbaring 13 tekent de buitenkant. 2 Thessalonicenzen 2 tekent zijn karakter, zeg maar zijn hoofd. En 1 Johannes 2 is een hart. En dat hart is tegen de Heer Jezus, tegen de Vader en tegen het middelaarschap van de Heer Jezus. Dat zie je in de kerk gebeuren. Dus als er in de kerk, als Jezus Christus ontkend wordt, of als het eigenlijk niet meer leeft, als God de Vader niet meer de grote Vader is, die alles voor het zeggen heeft, dan is er een probleem. Een diep probleem. En er zijn ook heel veel kerken, daar gaat het eigenlijk niet meer over de Heer Jezus. Heel veel kerken, daar zeggen ze, ja, maar God als schepper. Evolutie. Een scheppingsorde. Dat is ouderwets. We moeten rekening houden met hoe mensen zich voelen. Dat is de ontkenning van God de Vader. Nou, en in het Rijk van Antichrist wordt dat eigenlijk, zeg maar, nog wat breder gesteld. Wordt eigenlijk gezegd, we hebben helemaal geen God nodig. We hebben helemaal geen middelaar nodig. Geen verlosser nodig. Want de verlosser, dat ben ik. En de menswording van de Heer Jezus, is dat het grote wonder? God die mens werd? Ja, nee, het echte grote wonder is de mens die God wordt. Dat is de ontkenning van de vleeswording van de Heer Jezus. Een heel bekend boek, misschien kent u het wel eens, Homo Deus. Miljoenen exemplaren zijn ervan verkocht. Homo Deus, dat gaat een beetje over de ontwikkelingen van deze tijd en de toekomst. Van een seculiere wetenschapper uit Israël. Die titel, Homo Deus, dat betekent mens, God. De mens die God is. Dat is het precies. Jezus was Deus Homo. God met mens. En de mensheid gaat er nu naartoe om te zeggen, de mens moet God worden. Goed, ik heb hier nog twee vragen, dus ik ga het voor nu hier laten. En deze vragen ga ik ook nog kort beantwoorden. Dan dat ik 9 uur en ook voor de vragen beantwoorden gestopt ben. Dan zingen we nog. Maar dan kunnen 9:05 klaar zijn. Zijn de 144.000 een symbolisch getal voor heel de kerk? Dat was wat ik zei. Of zijn het letterlijk 12.000 mensen uit iedere stam van Israël? Nou, ik heb dat gezegd, hè, symbolisch. Dat geloof ik ook. Ik heb er ook een keer, niet zo heel lang geleden, een preek over gehouden. Misschien is het nog wel ergens terug te vinden. Dan zeg ik wat uitvoeriger. In openbaringen heel veel getallen symbolisch. En daar is heel veel reden voor om dat symbolische ook te waarderen. En als het gaat om die 144.000, waarom kan dat niet letterlijk zijn? Omdat de stam van Dan ontbreekt. Kijk, er zijn best redenen waarom de stam van Dan ontbreekt. Maar niet dat er uit de stam van Dan geen mensen zalig worden. Eén van de typen van de Heer Jezus kwam uit de stam van Dan. Dat was... Vraag even wat kinderen even meedenken. Weten jullie het? Een van de richters kwam uit Dan. Dat was Simson. Simson kwam uit de stam van Dan. Dus Simson hoorde bij de verzegelden. Goed, dan kun je zeggen, ja, maar dit gaat over de verzegelden van uit Israël in de eindtijd. Aan het einde van de wereld. Ja, maar waarom zou er dan niemand meer uit de stam van Dan bij zitten? Terwijl het in de Bijbel wel gebeurt. Dus dat lijkt mij reden alleen al. Er is meer... Ik kan nu niet helemaal bij stilstaan, maar dat is een van de redenen om te zeggen, het is symbolisch. Als je openbaar 7 leest, dan begint het met die 144.000 verzegelden, daarna gaat het over de schaar die niemand tellen kan. Ik kan niet anders dan lezen dat het eigenlijk dezelfde groep is, maar dit vanuit een ander perspectief bekeken. 144.000 zegt, God kent ze allemaal, God heeft ze geteld, hij verliest er niet één. En aan de andere kant, de schaar die niemand tellen kan, dat zegt, wij kunnen ze niet tellen. Maar God is wel. Goed. Dat moet voor nu maar even genoeg zijn. Anders moeten we dat hoofdstuk nog maar een keer doorlezen. Het laatste, ben je ook antichrist als je elke zondag 2 keer naar de kerk gaat en niet gelooft? En dan is het heel persoonlijk, hè? Kunnen wij antichrist zijn? Nou, wij kunnen niet de antichrist zijn. We kunnen wel de antichrist toebehoren. Of, als de antichrist komt, dan hem gaan toebehoren. Omdat we nu al de duivel toebehoren. Dus de geest van de antichrist is de geest die zegt, ik heb de Heer Jezus niet nodig. En dat kan inderdaad ook als je in de kerk zit. Eigenlijk is dat wel een stukje van de waarschuwing van 1 Johannes 2. Ze zijn uit ons uitgegaan. Dat betekent, ja, ze zaten in de kerk. Zelfs dominee in de kerk. En toch hoorden ze er niet bij. Want ze kenden de Heer Jezus niet. Maar dus als je de Heer Jezus niet lief hebt, dan hoor je bij de duivel. En dan, als het zo blijft, dan hoor je bij het Rijk van de Antichrist. En dan moet je ook met het Rijk van de Antichrist verloren gaan. Dus wat dat betreft moeten we niet te snel denken, dit gaat over iets buiten ons. De Heer vraagt, hoe zit het nou? Hoe zit het nou in jouw hart? Maar dit is ook de andere kant. Als je elke zondag 2 keer in de kerk zit, dan hoor je elke zondag 2 keer het woord van God. En 2 keer per zondag hoor je de nodiging van de Heer Jezus. Waarmee die zegt, je hoort al bij mij, anders zat je niet in de kerk. Je hoort al is het dan maar zeg maar uitwendig, maar je hoort al bij het Koninkrijk van God. Zoek dan ook die koning. Zoek dan de Heer Jezus. Er is niemand die er zo dichtbij zit als iemand die 2 keer per zondag in de kerk zit. Bij de nodiging van de Heer. En dus daarom, het is heel rijk als je elke zondag 2 keer in de kerk zit. Het is een groot voorrecht als je elke zondag 2 keer de Heer Jezus wil nodigen. En dan elke dag ook nog eens een keer. Het gaat er dan wel om dat je erop ingaat. Dat je bij de Heer Jezus niet meer weg kan blijven. Nou, en ik hoop dat deze avond je wat dat betreft ook laat schrikken. Zegt die antichrist. Dat beest uit de afgrond. Ook hoop dat ik daar niet bij hoef te horen. Ja, maar dat gaat wel als je gewoon je eigen leven leidt. Maar niet als je je toevlucht neemt tot de Heer Jezus. En dan zal Hij zorgen dat het goed komt. Tot zover. We zullen gaan eindigen. Psalm 74, 2 versen. Ik laat we zingen. De meesten hebben wel een psalmboek bij zich. Psalm 74. Als eerste vers 18. En dan vers 20. Geeft wild gedierte dat niet zint woede ontziet de zielen van uw tortelduif niet over. En dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Psalm 74 vers 14, vers 18 en 20. zullen we eindigen met dankgebed. O Heere, grote God, heilige Vader, geef dat wij dan niet de duivel zullen toebehoren, bij de duivel zullen blijven. Geef dat we zullen schrikken van de waarschuwing die u geeft. En ons zullen laten nodigen door wat u van Christus vertelt. O, wij danken u dat u alle eeuwen door uw kerk gehad hebt en bewaard hebt. En dat u het nog doet. En dat we vandaag even gemakkelijk kunnen zalig worden als 2000 jaar geleden. O, geef toch, Heere, allen die nog buiten staan, dat ze Christus mogen leren kennen. En uw kinderen die onder de maat leven, dat ze weer terug zullen keren om dichter bij hem te leven, om wakker te zijn. Geef dat we ook gezamenlijk zullen waken. We hebben nu iets besproken, maar er is zoveel. Heere, gedenk daarin ook de kerken op Urk. Er zijn veel kerken. Ondanks alles wat er ook is, is dat toch een reden tot dankbaarheid. Geef dat we daarin ook elkaar tot zegen zullen zijn. Tot opscherping. Dat we gezamenlijk mogen waken en uitzien. O grote God, bewaar ons en leid ons. En wil komen, Heere, en maak ons hart verlangend. Want die grote dag als Christus komt. Het moet wel door de nood heen, door de duisternis heen. Maar u hebt beloofd, u zult komen en u zult uw koninkrijk volmaken. U zult een nieuwe hemel en een nieuwe aarde geven. U zult uw kerk thuis brengen. O, laat het spoedig zover zijn. En laat niemand van ons daar gemist hoeven worden. Zegent u het volk Israël. Wil krachtig werken. Geef dat velen ook Jezus als de Messias mogen begroeten als hij komt. We danken u voor deze avond, voor de gelegenheid om samen te zijn, voor het woord van u, voor de krachten die u gaf. Wat een voorrecht, dat het zo in rust mag gebeuren. Heere, wij nemen wel de zonde mee en neem die genadig weg. Bewaar ons bij uw woord. Wil veilig thuis brengen, ook met hen zijn die hier niet konden zijn. Wees met hen die alleen thuis komen. Die in de moeite en de zorg thuiskomen. O, betoont u, Heere, dat u van ons al afweet. En geeft dat wij van u zullen afweten. Dit bidden we u om Christus wil. Amen. Goed, allen alvast wel thuis. En de mogelijkheid is er nog om wat te drinken. God zegen gewenst.